Zalig zijn de armen van geest, gelezen door Frits Simons. We zijn nu aangekomen bij een overdenking van de eerste van de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zoals ik al in onze vorige overpeinzing heb aangegeven, is het niet verrassend dat deze zaligspreking als eerste komt, omdat ze, zoals we denk ik zullen zien, duidelijk de sleutel is van alles wat daarna volgt. Er is zonder enige twijfel een zeer duidelijke volgorde in deze zaligsprekingen. Onze Heere plaatst ze niet per ongeluk of willekeurig in hun respectievelijke plaats. We vinden hier wat we kunnen beschrijven als een geestelijk logische volgorde. Dit is noodzakelijkerwijs de zaligspreking die als eerste komt, omdat zonder haar er geen ingang in het koninkrijk der hemelen, oftewel het koninkrijk Gods, mogelijk is. Er is niemand in het koninkrijk Gods die niet arm van geest is. Dit is de basiseigenschap van de christen en van de ingezetenen van het koninkrijk der hemelen, en alle andere eigenschappen komen hier in zekere zin uit voort. In de loop van onze uiteenzetting zullen we zien dat het eigenlijk een leegmaken betekent, terwijl de andere zaligsprekingen van een volheid blijk geven. We kunnen pas vervuld worden als we eerst leeg zijn. U kunt geen nieuwe wijn doen in vaten die al gedeeltelijk gevuld zijn met oude wijn. Dit kan pas als de oude wijn is uitgegoten. Dit nu is een van die gezegden die ons eraan herinneren dat er eerst een soort leegmaking moet zijn, voordat opnieuw gevuld kan worden. Er zijn altijd twee kanten aan het evangelie, een terneerdrukken en een doen opstaan. Denk maar aan de woorden van de oude Simeon over onze Heer en Heiland, toen hij hem als kind in zijn armen hield. Hij zei, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen. De val komt voor de opstanding. Het is een essentieel onderdeel van het evangelie dat overtuiging van zonden altijd voorafgaat aan bekering. Het evangelie van Christus veroordeelt voordat het vrijspreekt. Dit is duidelijk iets fundamenteels. Als u liever heeft dat ik het in theologische en leerstellige vorm verwoord, dan zou ik zeggen dat er geen volmaakter verklaring van de leerstelling van zaligmaking door het geloof alleen is dan deze zaligspreking. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Goed, dan is dit de grondslag van al het andere. Maar dat niet alleen. Deze zaligspreking is kennelijk een zeer diepgaande toetsing voor ieder van ons. Niet alleen als we onszelf aanzien, maar vooral als we de volledige boodschap van de bergrede onder ogen zien. Want ziet u, ze verwerpt ogenblikkelijk elke gedachte dat er iets is dat u en ik zelf kunnen doen, iets dat u en ik zelf kunnen volbrengen. Dit wordt al vanaf het begin ontkracht. Daarom houdt de bergrede ook zulk een duidelijke veroordeling in van al die standpunten die we al eerder overdacht hebben, namelijk die haar beschouwen als een nieuwe wet, of als de brenger van een koninkrijk onder de mensen. We horen deze praat niet zoveel meer, maar het blijft nog wel hangen, en het was erg populair in het eerste deel van de 20e eeuw. De mensen praten over het koninkrijk binnenhalen en gebruiken altijd de bergrede als tekst. Ze dachten over de bergrede als iets dat toegepast kan worden. U moet haar preken, en dan gaan de mensen haar onmiddellijk in praktijk brengen. Maar deze visie is niet alleen gevaarlijk, ze is een volslagen ontkenning van de bergrede, die begint met deze fundamentele bewering over arm van geest. Met andere woorden, de bergrede bereikt ons en zegt, daar is de berg die u moet beklimmen, de hoogte die u moet overwinnen. En als u naar de berg kijkt, waarvan u gezegd is die te bestijgen, is het eerste dat u zich moet realiseren dat u het niet kunt, dat u totaal onbekwaam bent in en van uzelf, en dat elke poging om dit in eigen kracht te doen een stellig bewijs is dat u de zaak niet begrepen hebt. Ze veroordeelt al dadelijk in het begin de visie die haar beschouwt als een programma om onmiddellijk door de mens, zoals hij op dit moment is, in werking gezet te worden. Voor we verder gaan met wat we een meer geestelijk oogpunt zouden kunnen noemen, is er een zaak betreffende de weergave van dit vers die overwogen moet worden. Er zijn mensen die zeggen dat er moet staan, zalig van geest zijn de armen. Ze schijnen hiervoor een zekere mate van rechtvaardiging te vinden in de overeenkomstige zinsnede in Lucas 6 vers 20, waar staat, zalig zijt gij armen, zonder dat er sprake is van arm van geest. Daarom beschouwen zij het als een eerbewijs aan armoede. Maar dit kan toch zeker nooit waar zijn. De Bijbel leert nergens dat armoede op zich een goede zaak is. De arme mens is niet nader bij het koninkrijk der hemelen dan de rijke mens, als we bij beiden uitgaan van de natuurlijke mens. Er spreekt geen verdienste of voordeel uit arm zijn. Armoede houdt niet automatisch godsvrucht in. Het moet duidelijk zijn dat deze zinsnede dit niet kan betekenen. Als u het hele gedeelte in Lucas 6 beziet, dan wordt volkomen duidelijk dat de Heere ook daar over arm sprak, in de betekenis van niet vervuld van een wereldse geest, of, als u wilt, arm in de zin van niet afhankelijk zijn van wereldse rijkdommen. Dat is wat veroordeeld wordt, de afhankelijkheid van dergelijke rijkdom. En natuurlijk zijn er veel armen, die net zoals zoveel rijken, op rijkdom vertrouwen. Ze zeggen, als ik dit of dat maar had, en ze zijn jaloers op degene die dat wel hebben. Nu dan, als ze in zo'n staat zijn, dan zijn ze niet gezegend. Armoede op zich kan het dus niet zijn. Ik moest dit punt benadrukken, omdat de meeste Rooms-Katholieke uitleggers en hun navolgers in het Anglicanisme graag deze verklaring in die zin interpreteren. Ze beschouwen het als de schriftuurlijke bewijsplaats voor de aanneming van vrijwillige armoede. Hun beschermheilige is Franciscus van Assisi, en ze beschouwen hem en zijn volgelingen als de enigen die zich volledig aan deze zaligspreking houden. Ze zeggen dat ze verwijst naar diegenen die zich bewust arm gemaakt hebben en de rijkdom de rug hebben toegekeerd. Mocht u het opzoeken, dan zult u zien dat wijlen bisschop Gore in zijn boek over de bergrede dit uitdrukkelijk leert. Het is de karakteristieke katholieke interpretatie van deze specifieke verklaring. Maar het mag duidelijk zijn dat deze mening, om de redenen die ik heb aangetoond, geweld doet aan de schrift. Wat onze Heer hier zegt, heeft betrekking op de geest. Het gaat hier over arm van geest zijn. Met andere woorden, het is uiteindelijk de houding van de mens tegenover zichzelf. Dat is de zaak die telt, en niet of hij rijk is of arm. Hier hebben we nu een volmaakt voorbeeld van een van die algemene uitgangspunten die we eerder vastgelegd hebben, toen we zeiden dat deze zaligsprekingen duidelijker dan waar ook in de schrift het volkomen en wezenlijke onderscheid aangeven tussen de natuurlijke mens en de christen. We zagen dat er een uitgesproken scheiding bestaat tussen deze twee koninkrijken, het koninkrijk Gods en het koninkrijk van deze wereld, de christelijke mens en de natuurlijke mens, een volledige, absolute scheiding en een volledig onderscheid. Er is misschien geen enkele verklaring die dat verschil meer onderstreept en benadrukt dan het zalig zijn de armen van geest. Laat me u de tegenstelling tonen. Dit is niet alleen iets dat niet door de wereld bewonderd wordt, het wordt door haar veracht. U zult nooit een grotere tegenstelling met de wereldse geest en zienswijze vinden dan hier in dit vers. Wat een nadruk legt de wereld op haar geloof in onafhankelijkheid, zelfvertrouwen en zelfexpressie. Kijk eens naar haar literatuur. Als u verder wilt komen in de wereld, moet u in uzelf geloven. Dat idee beheerst heden ten dagen volledig het leven van de mens. Ik zou zelf zeggen dat dit het hele leven beheerst buiten de christelijke boodschap. Wat is bijvoorbeeld volgens de moderne ideeën de essentie van goede verkooptechniek? Dit is het uitstralen van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Zo moet u dat doen als u indruk op uw cliënt wilt maken. Datzelfde principe wordt overal in praktijk gebracht. Als u wilt slagen in een beroep, dan kunt u het beste de indruk wekken dat u succesrijk bent. Dat wil zeggen dat u voorgeeft meer succesvol te zijn dan eigenlijk het geval is, zoals dat de mensen zeggen, bij die man moet u zijn. Dit is het grondbeginsel van het leven zoals het tegenwoordig geleefd wordt. Breng uzelf, geloof in uzelf, word bewust van uw ingeboren krachten en laat ze de wereld zien en kennen. Zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, zelfexpressie. En het is in de termen van het elementaire geloof dat men denkt het koninkrijk binnen te halen. Het is de grond van de hele noodlottige veronderstelling dat u door parlementaire wetten een volmaakte beschaving kunt scheppen. Overal zien we dit tragische vertrouwen dat de macht van onderwijs en kennis als zodanig de mens kan redden, hervormen en hem in een achtenswaardig schepsel kan veranderen. Nu worden we in dit vers geconfronteerd met iets dat daarmee in volkomen tegenstelling is, en het is tragisch om te zien hoe mensen dit type verklaring opvatten. Ik zal eens de kritiek citeren van een man een paar jaar geleden gaf op die beroemde lofzang van Charles Wesley, Jezu, minnaar van mijn ziel. U zult zich het couplet wel herinneren, waarin Wesley het volgende zegt. Heilig, driemaal heilig, gij, zie ontfermend op mij neer, niets dan zwakheid vindt ge in mij, schenk mij uw gena, o Heer. De genoemde man maakte dit belachelijk en vroeg, welke man die een baan zoekt, zou ooit naar een werkgever stappen en zeggen, ellendig ben ik en vol van zonde, belachelijk, en dat zei hij helaas uit naam van wat hij onder christelijkheid verstond. U ziet wat een volslagen verkeerde interpretatie van deze eerste zaligspreking hier wordt blootgelegd. Zoals ik u zal laten zien, kijken we niet naar mensen tegenover mensen, maar we kijken hier naar mensen van aangezicht tot aangezicht met God. En als men in het aangezicht met God iets anders voelt dan een volkomen armoede van geest, dan betekent dit uiteindelijk dat u nog nooit voor zijn aangezicht heeft gestaan. Dat is de betekenis van deze zaligspreking. Maar deze zaligspreking is ook vandaag in de kerk niet populair. Dit is wat ik in gedachten had toen ik de verbazingwekkende en zo duidelijke tegenstelling betreurde tussen zoveel wat voor de kerk van vandaag geldt en voor wat gold in de voorbije eeuwen. Er is niets zo onchristelijk in de hedendaagse kerk als dit dwazige praat over persoonlijkheid. Heeft u het opgemerkt, deze neiging, om over de persoonlijkheid van sprekers te praten en gebruik te maken van zulke uitdrukkingen als, wat heeft die man een geweldige persoonlijkheid? Tussen twee haakjes, het is treurig de manier te zien waarop zij die zo spreken karakter of persoonlijkheid definiëren. Het is gewoonlijk iets puur aards en vleeselijks en een kwestie van uiterlijk, maar, en dit is nog erger, deze houding is over het algemeen gebaseerd op een verwarring tussen aan de ene kant zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid en zelfexpressie en aan de andere kant ware persoonlijkheid. Het is zelfs zo dat ik soms een neiging heb opgemerkt de door de Bijbel als hoogst ingeschatte van alle deugden, namelijk nederigheid, niet op haar waarde te schatten. Ik heb mensen die in een commissie een bepaalde kandidaat bespraken, het volgende horen zeggen. Jazeker, maar hij heeft maar weinig persoonlijkheid. Terwijl ik zelf van mening was dat die kandidaat werkelijk nederig was. De neiging bestaat juist om een zekere mate van agressiviteit en zelfverzekerdheid te prijzen en om iemand die zichzelf en zijn persoonlijkheid gebruikt en ze naar voren brengt of ze, zoals die vreselijke uitdrukking het verwoordt, aan de man brengt, te rechtvaardigen. De advertenties die steeds meer gebruikt worden in verband met het christelijk werk verkondigen deze tendens zeer luidruchtig. U leest de oude verslagen van de daden van Gods grootste werkers, de grote evangelisten en anderen, en u ziet hoe ze zichzelf wegcijferden. Maar vandaag de dag ervaren we iets dat daar het bijna volledig omgekeerde van is. Advertenties en foto's worden op de voorgrond geplaatst. Wat betekent dit? Wij prediken niet onszelf, zegt Paulus, maar Christus Jezus de Heere. Hij vertelt ons dat toen hij naar Korinthe ging, hij daar kwam in zwakheid en in vrezen en in vele beving. Hij ging niet zelfverzekerd en vol zelfvertrouwen het podium op, en hij maakte niet de indruk een grote persoonlijkheid te zijn. Integendeel, de mensen zeiden van hem, de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Hoe ver dwalen we niet af van de waarheid en het voorbeeld van de Heilige Schrift? Helaas, de kerk laat maar toe dat de wereld en haar methoden haar leven en oordeel beïnvloedt en bestuurt. Arm zijn van geest is niet meer zo bemind als het eens geweest is, en altijd zo behorend te zijn. Christenen moeten deze zaken heroverwegen. Laat ons de dingen niet op hun ogenschijnlijke betekenis schatten. Laten we ons bovenal niet laten vangen door die wereldse psychologie, en laten we ons vanaf het begin realiseren dat we inwoners zijn van een koninkrijk dat totaal verschilt van alles dat behoort tot deze tegenwoordige boze wereld. Maar laten we ons nu eens meer direct bij ons onderwerp bepalen. Wat betekent het om arm van geest te zijn? Laat ik u nog eens laten zien wat het niet betekent. Arm van geest zijn betekent niet dat we beschroomd of nerveus moeten zijn. Het betekent ook niet dat we teruggetrokken, zwak of angstig moeten zijn. Het is waar, er zijn mensen die in een reactie op de hoogmoed, die de wereld en de kerk dwaas omschrijven als persoonlijkheid, denken dat het juist dat betekent. We hebben allemaal wel eens zulke van nature onopvallende mensen ontmoet, die, in plaats van zich op de voorgrond te dringen, zich altijd op de achtergrond houden. Ze zijn zo geboren en kunnen van nature zwak en teruggetrokken zijn, of niet over een grote dosis moed beschikken. We hebben al eerder benadrukt dat geen van de zaken die in de zaligsprekingen aangeduid worden, natuurlijke eigenschappen zijn. Daarom betekent arm van geest zijn niet dat u zo geboren bent. Laten we dat idee voor eens en altijd varen. Maar dit alles betekent ook niet dat we, wat ik het best kan omschrijven als naapers van Uriahiep, moeten worden. Uriahiep is een van de romanfiguren uit David Copperfield van Charles Dickens en het toonbeeld van schijnheilige kruiperigheid. Ik herhaal, velen hebben arm van geest op die manier en dus verkeerd opgevat. Ik herinner me eens dat ik naar een bepaalde stad ging om te preken. Toen ik daar op zaterdagavond aankwam, kwam ik daar op het station een man tegen die me meteen om mijn tas vroeg en hem zelfs uit mijn handen trok. Toen begon hij als volgt tegen me te praten. Ik ben diaken in de kerk waar u morgen preekt, zei hij, en toen voegde hij daaraan toe, weet u, ik ben niets bijzonders, ik ben eigenlijk heel onbelangrijk, ik tel niet mee, ik ben geen vooraanstaande figuur in de kerk, ik ben slechts iemand die de tas draagt voor de dominee. Hij was erop uit dat ik zou weten hoe nederig hij wel was, hoe arm van geest, maar door de wijze waarop hij dit trachtte over te brengen, kracht ontkrachtte hij juist datgene wat hij wilde bewerkstelligen. Uriahiep, de man die zich als het ware in zijn armoe van geest wentelt, en daardoor juist bewijst dat hij niet echt ootmoedig is. Het is een vertoon van iets dat hij duidelijk niet voelt. Dit is een gevaar dat veel mensen lopen, alhoewel nu niet meer zo vaak als vroeger. Er is een tijd geweest dat het de vloek van de kerk was. Het beïnvloedde het uiterlijk van de mensen en zelfs hun manier van lopen. Dit deed de zaak van Christus veel kwaad. En de hedendaagse christenen hebben hier heftig op gereageerd en zijn in bepaalde gevallen weer naar het andere uiterste doorgeslagen. Ik ben zeker geen voorstander van een speciale domineeskleding, maar als ik moet kiezen tussen een verdediging daarvan of van de kleding van iemand die er expres alles aan doet om er niet als een dominee uit te zien, dan zou ik voor het eerste kiezen. Ik hoorde het laatst een man een dominee beschrijven, en hij leek diep onder de indruk te zijn van het feit dat de man er niet als een dominee uitzag. Hij ziet er niet uit als een predikant, zei hij, hij ziet er uit als een voorspoedig zakenman. Ik ben niet geïnteresseerd in het uiterlijk voorkomen van mensen, maar ik wil wel zeggen dat een man Gods er niet uit zou behoren te zien als een voorspoedig zakenman, en hij zou zeker niet zijn uiterste best mogen doen die indruk te wekken. Zoiets laat alleen maar zien dat hij te veel belang stelt in zichzelf en in de indruk die hij maakt. Nee, nee, we moeten geen belang stellen in deze zaken. We moeten ons bezighouden met de geest. De man die werkelijk arm van geest is, hoeft zich geen zorgen te maken over zijn uiterlijk voorkomen en over de indruk die hij maakt. Hij zal altijd een goede indruk maken. Echter, arm van geest betekent ook niet een onderdrukking van het eigen karakter, de eigen persoonlijkheid. Dit is ook erg belangrijk. Er zijn mensen die het eens zijn met alles wat we gezegd hebben, maar die dan arm van geest op die manier opvatten en op de noodzaak wijzen de ware persoonlijkheid van de mens te onderdrukken. Dit is een belangrijk onderwerp en het kan het beste verklaard worden door een voorbeeld. Dit type dat we nu aan het bespreken zijn, komt voor in de geschiedenis van Lawrence van Arabië. U zult zich herinneren dat in zijn poging zichzelf weg te cijferen en zijn persoonlijkheid te onderdrukken, hij zo ver ging zelfs zijn naam te veranderen in Aircraftman Shah, gewoon een man in de koninklijke luchtmacht. U weet nog hoe hij op tragische wijze de dood vond bij een fietsongeluk, en hoe hij werd geprezen als een prachtig voorbeeld van nederigheid en zelfverloochening. Nu dan, arm van geest houdt dus niet in dat u zoiets moet doen. Het betekent dus niet dat u van naam veranderen moet, of uzelf op onechte wijze aan het kruis nagelen, of een ander karakter en andere persoonlijkheid moet aannemen. Dat is volslagen onschriftuurlijk en zeer onchristelijk. Dat soort gedrag maakt een grote indruk op de wereld, en zelfs ook op christenen, omdat ze het als bijzonder nederig zien. U zult merken dat altijd de subtiele verleiding bestaat te denken dat de enige die werkelijk arm van geest is, iemand is die een groot offer brengt, of zoals monniken, die zich uit het leven met zijn moeilijkheden en verantwoordelijkheden terugtrekken. Maar dit is niet de Bijbelse weg. U hoeft zich niet uit het leven terug te trekken om arm van geest te zijn. U hoeft niet van naam te veranderen. Nee, het is iets dat zich in de wereld van uw geest afspeelt. We kunnen een stap verder gaan en zeggen dat arm van geest zijn ook niet de nederigheid is die we vinden wanneer we spreken van de bescheidenheid van grote geleerden. In zijn algemeenheid, de waarlijk grote geleerde is een bescheiden man. Een weinig kennis is juist een gevaarlijk iets. Dit is dus niet wat arm van geest betekent, omdat dit type bescheidenheid of nederigheid voortkomt uit een besef van de uitgestrektheid van kennis en geen bewijs van de ware nederigheid van geest is in de schriftuurlijke zin. Als dit nu voorbeelden waren van wat het niet betekent, wat betekent arm van geest dan wel? Ik denk dat de beste manier om deze vraag te beantwoorden is de Bijbel te laten spreken. Jesaja zei wat het betekende in hoofdstuk 57 vers 15. Want alzo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend maken de geest der nederigen. En opdat ik levend maken het hart der verbrijzelden. Dat is de hoedanigheid van geest waar we van spreken. En er zijn talloze voorbeelden van te vinden in het Oude Testament. Het was bijvoorbeeld de geest van iemand als Gideon, die toen de Heer een engel naar hem stuurde om hem de grote dingen die hij zou gaan doen aan te zeggen, zei, nee, nee, dit is onmogelijk. Ik behoor tot de armste stam en mijn familie is de armste in die stam. Dat was geen Uriahiep, dat was een man die echt geloofde wat hij zei, en terugschrok voor elke gedachte aan grootheid en eer, en geloofde dat zoiets niet waar kon zijn. Het was de geest van Mozes, die zich geheel onwaardig achtte voor de taak die op hem gelegd was, en zich bewust was van zijn ontoereikendheid en ongeschiktheid. U vindt het ook bij David toen hij zei, wie ben ik dat gij naar mij omziet? Hij kon dat niet geloven, hij was erdoor verbijsterd. U ziet precies hetzelfde bij Jesaja. Hij heeft een visioen gehad en dan zegt hij dat hij een man van onreine lippen is. Dat betekent het arm van geest te zijn, en dit kan door heel het Oude Testament heen worden teruggevonden. Maar laten we er nu eens naar kijken in het Nieuwe Testament. Een volmaakt voorbeeld is de apostel Petrus, iemand die van nature agressief, zelfbewust, zelfverzekerd was, een type van de moderne man van de wereld, boordevol zelfvertrouwen en vol geloof en eigen kunnen. Maar kijken ze naar hem, als hij de Heer werkelijk ziet? Hij zegt, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Kijk daarna eens naar hem, als hij eer bewijst aan de apostel Paulus, in 2 Petrus 3 vers 15 en 16. Maar merk wel op, dat hij altijd een stoutmoedig mens blijft. Hij wordt niet nerveus en bedeesd. Nee, dat is niet de manier waarop hij verandert. De eigen persoonlijkheid blijft, en toch is hij tegelijkertijd arm van geest. Of kijk eens hoe het naar voren komt bij de apostel Paulus. Hier heeft u weer een man met veel krachtige hoedanigheden en iemand die zich als natuurlijk mens daar wel van bewust was. Maar als u zijn brieven leest, dan zult u merken dat hij tot aan het einde van zijn leven een gevecht moest voeren, en wel een gevecht tegen de hoogmoed. Daarom ook bleef hij het woord roemen steeds weer gebruiken. Ieder mens die de gave van kracht en gezag heeft, is zich daar over het algemeen ook van bewust. Hij weet dat hij dingen tot stand kan brengen, en Paulus wist dat ook. Hij heeft ons in dat grootse derde hoofdstuk in de brief aan de Filippenzen verteld over zijn vertrouwen in het vlees. Het is alsof hij zegt dat, als het een zaak van wedijver is, hij niemand hoeft te vrezen, en dan geeft hij ons een lijst van zaken waarop hij kan roemen. Maar toen hij eenmaal de opgestaande Christus gezien had, op de weg naar Damascus, toen werd dat alles slechts schade, en deze man, die over zoveel krachten beschikte, kwam in Korinthe, zoals ik u al eerder gezegd heb, in zwakheid en in vrezen en in veel beving. Dat is de houding door alles heen. En als hij verder gaat met zijn taak, het evangelie te brengen, vraagt hij, wie is tot deze dingen bekwaam? Als er één man was die zich bekwaam zou mogen voelen, is het Paulus wel. Toch voelde hij zich onbekwaam, want hij was arm van geest. Maar we kunnen dit natuurlijk het beste zien als we kijken naar het leven van onze Heere zelf. Hij werd mens. Hij nam op zich de gelijkheid des zondigen vlezes. Hoewel gelijk aan God, hield hij niet vast aan de voorrechten van zijn goddelijke natuur. Hij besloot dat, terwijl hij hier op aarde was, hij als mens zou leven, hoewel hij nog steeds God was. En dit was het gevolg. Hij zei, ik kan van mezelf niets doen. Hier spreekt de Godmens. Ik kan van mezelf niets doen. Hij zei ook, de woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mezelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet te werken. Ik kan van mezelf niets doen. Ofwel, ik ben volledig op hem aangewezen. Dat is het. En kijk eens naar zijn gebedsleven, wanneer u hem ziet bidden, en wanneer u beseft hoeveel uren hij in gebed doorbracht, ziet u zijn armoede van geest en zijn afhankelijkheid van God. Dit is wat bedoeld wordt met arm van geest zijn. Het houdt in een volledig gemis aan hoogmoed of trots, een volledig gemis aan zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid. Het betekent weten dat we voor Gods aangezicht niets zijn. We kunnen dus zelf niets naar voren brengen, er is niets dat we zelf kunnen doen. Er is alleen een overweldigend bewustzijn van onze volslagen nietigheid, als we voor Gods aangezicht komen. Dat is arm van geest zijn. Laat ik het zo krachtig mogelijk uitdrukken, en dat doe ik op basis van wat de Bijbel leert. Het betekent dat, als we een waar christen zijn, we niet mogen steunen op onze natuurlijke geboorte. We mogen niet steunen op het feit dat we tot een bepaalde familie behoren. We mogen ons niet beroemen op het feit dat we tot een bepaald land of tot een bepaalde nationaliteit behoren. We mogen niet op onze aangeboren aard bouwen. We mogen niet, als iets vanzelfsprekends, bouwen op onze positie in het leven of in enige macht die ons gegeven mocht zijn. We mogen niet op geld of enige andere werelden steunen die we mochten bezitten. Datgene waar we op kunnen roemen, zal niet het onderwijs zijn dat we genoten hebben, of de speciale school of universiteit die we misschien hebben bezocht. Nee, dat alles is, zoals Paulus ging inzien, drek, en een belemmering van die grotere zaak, omdat het de neiging had hem te overwinnen en te beheersen. Mogen niet bouwen op bepaalde gaven, zoals een aangeboren persoonlijkheid, intelligentie, algemeen of speciale vaardigheden. We mogen niet steunen op onze eigen moraal en handelwijze en goed gedrag. We mogen ook niet in de geringste mate vertrouwen op het leven dat we leven of geleefd hebben. Nee, we moeten dat alles zien zoals Paulus het zag. Dat is nu arm van geest. We moeten daar volledig van verlost worden, zodat dit totaal afwezig is. Ik zeg nogmaals, we moeten voelen dat we niets zijn en niets hebben, en we moeten naar God opzien, in volkomen onderworpenheid en afhankelijkheid van Hem en zijn goede tierenheid en genade. Ik zeg u dat het enigszins de ervaring is die Jesaja had, toen hij na zijn visioen zei, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Dat is nu de betekenis van arm van geest. Als we onszelf in een wedstrijd met iemand anders in deze wereld bevinden, dan zeggen we, ik ben tegen hem opgewassen. Wel nu, in deze wereld kan dat zo u wilt. Maar als een mens enige voorstelling heeft van God, dan voelt hij zich noodzakelijkerwijs als dood. Net als de apostel Johannes op het eiland Patmos. En we moeten ons in Gods aanwezigheid zo voelen. Welke natuurlijke geest er ook in ons is, hij dooft uit. Niet alleen omdat hij in zijn zwakheid en nietigheid blootgelegd wordt, maar omdat tegelijkertijd onze zondigheid en bedorvenheid geopenbaard worden. Laten we onszelf dan de volgende vragen stellen. Ben ik zo? Ben ik arm van geest? Hoe denk ik werkelijk over mezelf in relatie tot God en in tegenwoordigheid van God? En mijn leven, levend als ik doe, wat zeg ik, waar bid ik voor? Wat zijn de dingen waar ik, wat mezelf betreft, graag aan denk? Wat is het toch treurig op te scheppen over bijkomstige dingen die ik niet zelf tot stand heb gebracht, of te roemen in gekunstelde dingen die als niets geacht zullen worden op die grote dag wanneer we voor Gods aangezicht staan. Dat arme ik, die lofzang van Lavater drukt het precies uit, laat dat arme ik minder en minder worden, en Jezus Christus, groeit gij in mij. Hoe wordt men dan arm van geest? Het antwoord is dat u het niet bij uzelf moet zoeken, of moet beginnen te trachten dingen zelf te doen. Dat was het fout van het kloosterleven. Deze arme mensen zeiden in hun verlangen dit te doen, ik moet me van de gemeenschap afzonderen, ik moet mijn vlees hekelen en moeite lijden, ik moet mijn lichaam verminken. Nee, nee, hoe meer u dat doet, hoe meer u zich bewust wordt van uzelf, en hoe minder arm van geest u wordt. Arm van geest wordt u door op te zien naar God. Lees zijn boek over hem, lees zijn wet, kijk naar wat hij van ons verwacht, overdenk hoe het is voor hem te staan. Het betekent ook het zien op de Heer Jezus Christus, en hem te zien zoals hij ons in het evangelie verschijnt. Hoe meer we dat doen, des te beter zullen we de reactie van de discipelen begrijpen, toen ze hem en iets wat hij zojuist gedaan had zagen en zeiden, vermeerder ons het geloof. Hun geloof, zo voelden zij, was niets. Ze voelden hoe zwak en nietswaardig het was. Heere, vermeerder ons het geloof. We dachten dat we iets hadden, omdat we duivelen uitwierpen en uw woord predikten. Maar nu zien wij dat we niets hadden. Vermeerder ons het geloof. Zie op naar hem. En hoe meer we naar hem zien, des te duidelijker wordt het dat er geen hoop is in, van en bij onszelf. Maar des te armer van geest zullen we worden. Zie naar hem, blijf naar hem zien. Kijk naar de patriarchen, kijk naar hen die het meest met de geest vervuld waren en door de geest gebruikt zijn. Maar bovenal, kijk weer naar hem, en dan is er niets dat u daartoe te doen hoeft. Het wordt gedaan. U kunt niet waarlijk naar hem zien zonder u volkomen leegte en armoede te voelen. Dan zult u zeggen, niets breng ik als offer, Heer. Klemmen aan het kruishout, meer en meer, leeg, zonder hoop, naakt en vuil, maar bij hem is verzoening te vinden. Ja, alles wat ik nodig heb, is bij u te vinden, o Lam van God. Ik kom tot u. Amen.
Hallo, deze Nederlandse preek van Dr. Martin Lloyd-Jones wordt u aangeboden door christelijke nieuwswebsite cip.nl. Met dank aan uitgever Echtgenoten.